Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, dierbare medepelgrims van Pelgrim in het buitenland, moet ik in deze afleveringen zeggen. De tweede aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Parijs, de hoofdstad van Frankrijk. En dat in deze bijzondere vakantieafleveringen. Ik reis deze keer ook niet op mijn eentje, maar wel in het gezelschap van mijn dierbare collega Marianne. In een vorige aflevering kon u horen hoe we reeds met de Thalys afgereisd waren naar Gare du Nord. Van daaruit zijn we naar de wijk Montmartre gewandeld, waar de gelijknamige heuvel staat, verwijzend naar het martelaarsbloed dat er werd vergoten. En bezochten we de prachtige basiliek van het Heilig Hart, de Sacré-Cœur, die in haar witte glorie boven de stad uittorent en de mensen uitnodigt om te verwijlen bij de Heer en bij Maria. Een stevige wandeling bracht ons daarna naar de indrukwekkende basiliek van Notre-Dame des Victoires. In vorige aflevering hoorden we reeds meer over haar geschiedenis en hoe de heilige maagd Maria in een visioen aan een van de fraters verscheen om hem Le Dauphin de France te tonen, de toekomstige Lodewijk de XIV, het kind dat God aan Frankrijk wou schenken. Ja, zo zien we dat ieder van ons, of we nu een koning zijn of in een andere hoedanigheid geboren zijn en leven, dat we een taak en een opdracht hebben gekregen in het heilsplan van God. Aan ons dus om het te beleven en ten uitvoer te brengen met de genade Gods. Of Lodewijk de XIV dat ook heeft gedaan, zal aan God zijn om over te oordelen. Een beetje later ontmoeten we ook daar Agel, die reeds meer dan 30 jaar lang het onthaal verzorgt bij de zusters Benedictinessen, die zich ontfermen over de pelgrims die op bedevaart komen naar de basiliek. We ontdekten dat een van de beroemdste bedevaarders maar liefst 3 heiligen waren uit hetzelfde gezin, de heiligen Louis en Zélie Martin en hun dochter, de heilige Thérèse van Lisieux. Ook bijzonder was dat we op die dag dat we in Parijs waren, juist de huwelijksdag werd gevierd van de heilige Louis en Zélie Martin, op het einde van de noveen die gebeden werd voor het gezin. Echt een bijzondere knipoog van Gods voorzienigheid. En in die zin kunnen we deze vakantietocht dan ook een beetje opdragen voor de gezinnen. Na het bezoek aan Agel en aan de basiliek sterkten we ook de lichamelijke mens en aten we iets alvorens wij onze weg verder zetten. Dus wij steken de laatste hap in onze mond, drinken ons glas leeg en nemen de rugzak terug op. Marianne en ik nemen u mee naar het iconische gebouw dat in de maand april 2019 alle voorpagina's van alle kranten en media haalde, toen de hele wereld zag hoe het in lichterlaaie stond en niet alleen de kerk in Frankrijk, maar het hele Franse volk in het hart raakte. Deze iconische plaats doet natuurlijk denken aan een zeer bekende tekenfilm van Disney, die niet alleen mooi is om naar te kijken, maar vooral ook om naar te luisteren, met werkelijk fenomenale, schitterende muziek. De scène tekent zich af. Een zigeunerin, Esmeralda, is gevlucht om refuge te vragen aan de kerk, aan de Notre-Dame de Paris. Ze nadert voorzichtig het tabernakel en een beeld van de heilige maagd Maria en bidt met een prachtige tekst. Je ne sais, Seigneur, si ces mots monteront jusqu'au ciel, si tu entendras tout là-haut ce très humble appel. Ik weet niet, Heer, of deze woorden tot de hemel op zullen stijgen, of u daarboven deze nederige roep aanhoort. Moi, l'exclu, l'impur, la gitane, en toi j'espère toujours, car dans le cœur de Notre-Dame, les bannis ont droit d'amour. Ik, de verschoppeling, de onzuivere, de zigeunerin, hoopt altijd op u, want in het hart van de Notre-Dame hebben de verstotenen het recht om bemind te worden. Protège, mon Dieu, les malheureux, éclaire la misère, des cœurs solitaires. Bescherm, mijn God, de ellendige, verlicht de ellende van eenzame harten. Nulle âme à part moi ne les entendra si tu restes sourd, ô mendiant d'amour. Geen enkele ziel behalve ik zal ze horen, als u doof blijft voor de bedelaars van de liefde. En dan horen we de andere biddenden, die ook aanwezig zijn in de Notre-Dame, die bekleed zijn met rijke kledij, met juwelen, zeggen: Je veux de l'or, je veux la gloire, je veux qu'on honore un jour ma mémoire. Fais que l'on m'aime, Dieu immortel, nous implorons ta grâce, ô roi éternel. Ik wil goud, ik wil glorie, ik wil dat men op een dag mijn nagedachtenis eert. Laat ze van mij houden, onsterfelijke God. Wij smeken om uw genade, o eeuwige koning. En daartegenover opnieuw het gebed van Esmeralda. Je ne désire rien, ni gloire ni bien, mais le gueux qui a faim doit mendier son pain. Ik verlang niets, nog glorie, nog het goede, maar de hongerige bedelaar moet bedelen voor zijn brood. Entends pour mes frères cette humble prière, car les miséreux sont enfants de Dieu. Tous les miséreux sont enfants de Dieu. Hoor voor mijn broeders dit nederige gebed, omdat de armen kinderen van God zijn. Alle armen zijn kinderen van God.
Je ne sais, Seigneur, si ces mots monteront jusqu'au ciel, si tu entendras tout là-haut ce très humble appel. Moi, l'exclu, l'impur, la gitane, en toi j'espère toujours, car dans le cœur de Notre-Dame, les bannis ont droit d'amour. Protège, mon Dieu, les malheureux, éclaire la misère des cœurs solitaires. Nulle âme à part moi ne les entendra si tu restes sourd au mendiant d'amour.
Je veux de l'or, je veux la gloire, je veux qu'on honore un jour ma mémoire.
Fais que l'on
mais le cœur qui... qui a faim doit mendier son pain. Autant pour mes frères cette humble prière, car les miséreux sont enfants de Dieu.
En nadat we ook de lichamelijke mens een beetje gesterkt hebben op een van de duizenden terrassen van Parijs, dat hoort er ook bij natuurlijk bij een vakantieaflevering, hoort u ondertussen misschien dat we op een beetje een toeristische plaats zijn terechtgekomen. Ja, het is ook een plaats die in 2019 hallucinante beelden veroorzaakte in de wereldwijde media. U herinnert zich in de maand april, de 15e april 2019. De vlammen gingen hier door het dak. Hè. We zijn aan de Notre-Dame de Paris. De indrukwekkende kerk hier, kathedraal van Parijs. Je wordt er toch een klein beetje stil van, Marianne, om te zien dat die kathedraal die er zo lang staat, nu in de stellingen staat en dat men hier probeert om de oude glorie als het ware een beetje terug te krijgen.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel vind dat de kathedraal er nog heel goed uitziet. Je ziet inderdaad wel eerder, we staan nu van voor, we zien de twee torens hier van de Notre-Dame. Maar we zien zo een beetje in het midden van de kathedraal die grote, hoge stellingen. We zien hier en daar wat draden, wat lichten. Wat veiligheidsmateriaal hangen rond de torens en zo verder. Dus ik denk wel dat er van binnen veel werk wordt gedaan op dit moment. Mm-hmm. We kunnen ook niet echt tot de voorkant van de kathedraal. Hè?
Nee. Dus er staan overal stellingen met prikkeldraad op trouwens. Om het mogelijk te maken dat de mensen toch op een of andere manier een beetje in de nabijheid kunnen komen van de kathedraal. Op de panelen die dienen om een afrastering te maken, een afsluiting te maken, wordt aan de hand van een cartoon eigenlijk uitgelegd wat men momenteel aan het doen is aan restauratiewerken. Hè?
Ja, inderdaad. En ook ondertussen staat erbij bijvoorbeeld dat er meer dan 200 ton van ijzer weg is gehaald uit de kathedraal. Het gaat over de stellingen die er toen op waren, die gesmolten zijn tijdens de brand. Dus er is al enorm veel werk verricht. En misschien toch wel een mooi weetje. Enkele weken geleden zijn er hier in Parijs priesterwijdingen geweest. En de seminaristen, een week of enkele dagen voor hun priesterwijding, zijn samen met de bisschop naar hier gekomen om een gebed te bidden in de kathedraal. Ze waren wel volledig in beschermende kledij gekleed, een helm op, want het is nog niet zo veilig van binnen. Er wordt ook overal gezegd van oppassen voor een, als ik het goed vertaal, een loodvergiftiging dat nog zou kunnen op. Dus veiligheidsmaatregelen waren er wel, maar ze zijn wel in de kathedraal van hun stad, van het bisdom waar ze zelf priester zijn gewijd ondertussen, met de bisschop mogen bidden. Een hele mooie foto trouwens, die u zeker ook op onze website gaat kunnen terugvinden. En ook op de Facebookpagina van Notre-Dame de Paris. Want u kan natuurlijk ook een beetje volgen hoe dat die werken vooruit gaan. Hè. Ze hebben inderdaad een Facebookpagina en een Instagrampagina. Rebâtir Notre-Dame de Paris. En daar kan u eigenlijk een beetje van alles volgen van die werken. Want het is wel een serieuze karwei, denk ik, om dat allemaal te restaureren na die brand.
En dit heeft ook de Fransen in het hart geraakt. Hè. We zagen die beelden van katholieken die naar de kathedraal toekwamen of zo dicht mogelijk in de buurt van de kathedraal kwamen om de rozenkrans te bidden, om onze lieve vrouw te vragen om de kathedraal te sparen. Ja, het dak is bijna helemaal in de vlammen opgegaan. Uiteindelijk is het bijna miraculeus te noemen dat men toch de buitenkant, zal ik dan maar zeggen, heeft kunnen redden. Hè? Dat men daar geen afbraakwerken heeft moeten doen.
Ja, en er zijn nog wel andere verhalen. Hè? Wat betreft verschillende toch wel schatten voor de kerk, voor de katholieke cultuur, dat er allemaal in de kathedraal aanwezig was. Hè? Dat ze toch tijdens de brand nog naar binnen zijn gegaan om van alles uit de sacristie in veiligheid te brengen. Je moet dat maar eens opzoeken en dan aan de luisteraars meegeven, want ik weet niet allemaal. Ik weet dat er onder andere schilderijen, maar ook reliquieën, de geconsacreerde hosties, Jezus, hebben ze ook nog
absoluut
in veiligheid kunnen brengen.
Dat is een hele leuke anekdote trouwens, want dat was de aumonier, de aalmoezenier van de brandweer, die hier toekwam. En het eerste wat hij gedaan heeft, is naar binnen gelopen om het heilig sacrament in veiligheid te brengen. Het is echt zo'n mooie uitdrukking geweest van het geloof van de katholieken in de ware tegenwoordigheid van Jezus Christus in het sacrament. Uiteraard de reliquie van de doornenkroon die ook bewaard werd in deze kathedraal, ook dat heeft men gelukkig kunnen redden.
Als ik me niet vergis, was er een reliquie van de doornenkroon ook in de toren die naar beneden is gestort tijdens de brand. Maar als ik me niet vergis, hebben ze die wel kunnen terugvinden.
Ja, toch. Het is en blijft een plaats die al vele, vele jaren in de harten van de Parijzenaars, maar ook van alle mensen die een bezoek komen brengen aan deze prachtige stad. Ja, de place to be was, zeg maar. Een van de iconen van de stad. Op hetzelfde niveau als de Eiffeltoren, zou je kunnen zeggen. Hetzelfde symbool voor de stad. Om dan hier te zijn, ja, met die kranen, die stellingen, het doet toch wat.
Ja, absoluut. Hè. En ook als je zo hier aan de voet staat van de kathedraal, eigenlijk iets verder dan, want we kunnen niet dichterbij. Ja, het is toch wel immens groot eigenlijk.
Ja.
Ja, ja, en ja, je zegt het, is niet alleen voor de katholieke kerk een belangrijke kathedraal, maar ik denk voor de cultuur in Frankrijk, specifiek in Parijs, is het ook iets dat heel veel waarde heeft. Hè. Want als je het goed vindt, dan zullen we misschien kort even wat zeggen over de Notre-Dame de Paris. Ik heb ondertussen wat opgezocht.
Mm-hmm.
En het is zo dat de geschiedenis van de kathedraal nauw verbonden is met de geschiedenis van Frankrijk. Het is gebouwd in de 12e eeuw, gewijzigd in de 18e eeuw en dan ook nog eens gerestaureerd in de 19e eeuw. En is echt het symbool van de christelijke eredienst in Parijs door de eeuwen heen. En het is eigenlijk zo dat in de 4e eeuw, met de komst van Clovis, werd Parijs de christelijke hoofdstad van het Frankische Koninkrijk. In die tijd werd in de 6e eeuw de eerste kathedraal van Saint-Étienne gebouwd. De ontwikkeling van de stad begon in de 12e eeuw na de invasies van de Normannen. Vier pausen verbleven hier gedurende de eeuw. De stad bloeide op en was een plaats van artistieke en intellectuele uitwisseling met hogescholen en een universiteit voor filosofie en theologie. Dit is eigenlijk hoe de geschiedenis van de Notre-Dame begon.
Mm-hmm.
Want het is zo dat tegelijkertijd brachten de kruistochten naar Jeruzalem en de pelgrimstochten naar Santiago de Compostela duizenden gelovigen langs de wegen. Het eiland van de stad is een onmisbare tussenstop voor de oversteek van de Seine. In feite stromen de gelovigen naar de wijk van de stad. Zij genereerden commerciële activiteit en offers voor de cultus. In deze context nam Maurice de Sully, bisschop van Parijs, het initiatief tot de bouw van een nieuwe, grote kathedraal om de gelovigen onderdak te bieden. In de 13e eeuw verdubbelde de bevolking van Parijs en de heilige Lodewijk bracht de reliquieën van de Passie van Christus mee uit Jeruzalem, die hij in 1239 in de kathedraal plaatste. De kathedraal werd zo een belangrijke plaats voor aanbidding. Het werd vergroot en verbouwd tot een toonbeeld van religieuze architectuur. En tijdens de Renaissance veranderde de smaak en werd de aantrekkingskracht ervan opgeheven. In de 17e eeuw, onder de gelofte van Lodewijk de 13e, plaatste het koninkrijk zich onder de bescherming van Notre-Dame de Paris. En in de 18e eeuw vonden dan grote verbouwingen plaats. En zwaar beschadigd door slecht weer en de revolutie, dreigde de kathedraal in de 19e eeuw in te storten. Maar gesteund door een heropleving van de populariteit dankzij de Notre-Dame de Paris van Victor Hugo, besloot de staat in de 19e eeuw tot restauratiewerkzaamheden. De kathedraal, die in 1991 op de werelderfgoedlijst van UNESCO is geplaatst, is een belangrijke plaats voor christelijke erediensten en in 2018 het meest bezochte monument in Frankrijk.
En dan kwam 2019 en dan de brand heeft daar natuurlijk letterlijk roet in het eten gegooid, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja, inderdaad. Maar ik denk vanaf het moment dat de werken klaar zullen zijn, als ik me niet vergis, gaat dat toch nog een aantal jaren duren. Dan vermoed ik wel dat er heel veel mensen naar de heropening van de kathedraal zullen komen.
Absoluut. En zo zien we dat martelaarschap en lijden en alles wat ermee te maken kan hebben, uiteindelijk ook voor een heropleving van het geloof kan zorgen. Mm-hmm. En dat zal ook het geval zijn op het moment dat de kathedraal opnieuw feestelijk wordt heropend. We kunnen het ons al een klein beetje voorstellen. Bovendien, interessant ook om te weten, u heeft dat al gehoord op Radio Maria, is het een Belgisch architectenbureau die de opdracht heeft gekregen om dit hele voorplein opnieuw te gaan inrichten, opnieuw zeg maar te gaan aanleggen. Men spreekt zelfs van het plein om de zoveel tijd per dag onder water te zetten en dergelijke meer. Men wil hier een nadruk leggen op het groen rond de kathedraal. Dus we mogen zeker nog bijzondere dingen verwachten in de toekomst.
Mm-hmm. Ja, en het is heel mooi te weten dat er ondertussen heel beperkt, maar toch opnieuw gebeden wordt in de kathedraal. Want dat is toch een belangrijk punt hier. Ik herinner me onder andere beelden van toen de brand bezig was van de jonge gezinnen, jonge mensen die op de knieën aan het bidden waren, aan het zingen waren. Terwijl dat de brandweer het vuur probeerde te doven. Wat jammer genoeg veel tijd heeft gevraagd omwille van de kracht van het vuur. Maar het was heel mooi om te zien hoe belangrijk en hoeveel mensen hebben gebeden die avond. Ja.
Ja, absoluut. Hè. Dank u wel, Marianne. Alleszins om ons nog een klein beetje de geschiedenis van de Notre-Dame wat beter te leren kennen. Hier in de schaduw van de prachtige torens.
Ja, en ik wil nog één ding zeggen, hè, want we hebben het over de reliquieën van de Passie gehad. Het zijn eigenlijk voorwerpen waarvan wordt aangenomen dat ze zijn gebruikt bij de kruising van Christus. Notre-Dame de Paris bewaart de doornenkroon, een stuk van het kruis, maar ook een spijker.
Ja.
Ja, dat zijn de drie reliquieën van de Passie, zoals ze het noemen, die hier aanwezig zijn.
Het was alleszins een plaats die we niet zomaar konden overslaan.
Nee, inderdaad. En ik zal voordat we verder gaan, want we hebben nog wel een tocht te doen, naar een andere kerk hier in de buurt. Een La Sainte-Chapelle, als ik me niet vergis, waarvan ik reeds foto's heb kunnen bekijken op internet. En de glasramen en de architectuur lijkt me fantastisch. Maar we gaan het nog even ontdekken.
We zullen het zo meteen ontdekken. U hoorde Marianne spreken over bepaalde verhalen die naar buiten kwamen op het moment dat het duidelijk werd dat de kathedraal de Notre-Dame de Paris in lichterlaaie stond. Een fragment waar we graag nog even met u willen blijven bij stilstaan is de getuigenis van de aalmoezenier van de brandweer, Père Jean-Marc Fournier. Een getuigenis die hij gaf aan onze collega's van KTO-TV.
Je suis le père Fournier, aumônier principal à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et j'étais l'aumônier de permanence ce 15 avril où un incendie extraordinaire se produit à la cathédrale Notre-Dame de Paris. De permanence, je suis appelé et tout de suite en arrivant, deux choses me semblent essentielles à accomplir. La première, sauver ce trésor inestimable qu'est la couronne d'épines et ensuite, bien sûr, Jésus présent dans le Saint-Sacrement.
Ik ben priester Jean-Marc Fournier, hoofdaalmoezenier van de Brigade Les Sapeurs-Pompiers de Paris. En ik was de aalmoezenier van wacht op die 15 april, toen er zich een uitzonderlijke brand ontwikkelde in de kathedraal van Notre-Dame de Paris. Daar ik van dienst was, werd ik opgeroepen en onmiddellijk nadat ik was toegekomen, was het mij duidelijk dat er twee zaken waren die absoluut essentieel waren om te doen. De onmetelijke schat van de doornenkroon veilig te stellen en Jezus Christus aanwezig in het heilig sacrament veilig te stellen.
En rentrant dans la cathédrale, elle était peu occupée par la fumée, il n'y avait pas du tout de chaleur. À l'encontre, nous avions une sorte de vision de ce que pourrait être l'enfer, à savoir des cascades de feu qui tombaient précisément des ouvertures, à la fois occasionnées par la chute de la flèche, mais aussi par différentes ouvertures dans le cœur des moines.
Toen ik de kathedraal binnenging, was er niet veel rook te zien en er was ook geen hitte waar te nemen. Maar wat we wel zagen, was als het ware een mogelijke voorafbeelding van de hel, waarbij een waterval van vuur naar beneden kwam door het instorten van de kruisbeuk, maar ook door verschillende openingen heen, zo in het koor van de kathedraal.
La difficulté pour nous était de trouver celui qui était détenteur du code afin d'ouvrir le coffre-fort dans lequel la sainte relique est préservée. Ça nous a pris un certain temps et pendant cette recherche, cette sorte de quête au code, une équipe de pompiers était déjà à l'œuvre afin de préserver les reliques, à savoir attaquer le reliquaire, le pulvérisant malheureusement, Le temps que nous trouvions des clés, nous sommes arrivés, la sainte relique, de manière à peu près simultanée, a été sortie et préservée dans l'espace vis des ouvriers sous la protection des forces de l'ordre, à savoir des fonctionnaires de la préfecture de police.
De moeilijkheid bestond erin het vinden van de juiste persoon die de code had van de kluis waarin de heilige reliquie wordt bewaard. Dat heeft een tijdje geduurd. En tijdens deze zoektocht was er reeds een equipe van brandweermannen bezig met de koffer te proberen openen, om de reliquie te redden. Waarbij ze het reliquiarium hebben gebroken en bijna tegelijkertijd kwamen wij af met de sleutels. En zo werd de heilige reliquie gered en bewaard in een ruimte van de werknemers, onder bescherming van de ordendiensten, meer bepaald door functionarissen van de prefectuur van de politie.
Alors la Sainte Couronne, tout le monde comprend bien que c'est une relique absolument unique et extraordinaire. Et le Saint-Sacrement, c'est notre Seigneur présent réellement avec son corps, son âme, sa divinité, son humanité. Vous comprenez bien qu'il est un peu délicat de voir quelqu'un qu'on aime périr dans les flammes. Étant accompagnant les sapeurs-pompiers assez régulièrement, nous voyons trop souvent des victimes des incendies et nous en connaissons les effets. Voilà pourquoi je désirais préserver absolument la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ.
Wat de heilige Dodenkroon betreft, beseft iedereen natuurlijk dat het gaat over een absoluut unieke en uitzonderlijke reliquie. En het heilig sacrament, dat is onze Heer waarlijk aanwezig in zijn lichaam, zijn ziel, zijn goddelijkheid en menselijkheid. En u begrijpt dat het niet eens denkbaar is om iemand waar men van houdt te laten vergaan in de vlammen. Daar ik vaak met de brandweerlieden meega, zie ik genoeg slachtoffers van brandwonden en we kunnen goed genoeg de gevolgen inbeelden. Daarom wou ik absoluut ten allen tijde de ware tegenwoordigheid van onze Heer Jezus Christus in het sacrament beschermen.
Pendant ce temps-là, la cathédrale brûle. En même temps, il y a le président de la République avec son épouse, avec le gouvernement présent, à qui on fait une présentation de ce qui se produit. Et puis les pompiers avec 18 lances en batterie, 18 lances qui attaquent le feu. À peu près 400 de mes camarades dans un premier temps. Nous montrons jusqu'à 600 pompiers, 600 personnels de présent, afin de, en quelque sorte, venir à bout de ce feu que d'aucuns n'hésitent pas à qualifier de feu du siècle.
De tijd dat de kathedraal in brand stond, was daar dan ook de president van de Republiek samen met zijn vrouw, met regeringsleden aanwezig. En uiteindelijk heeft de brandweer door middel van 18 spuitslangen geprobeerd het vuur te bestrijden. Ongeveer 400 van mijn kameraden waren er in eerste instantie, uiteindelijk werden dat er 600, waarbij niemand aarzelde om de brand van de eeuw te blussen.
Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le général Jean-Claude Gallet, était absolument extraordinaire, a donné les commandements qu'il fallait non seulement au bon moment, mais avec une sorte d'intuition extraordinaire qui a permis de préserver ce monument et de ne pas le mettre au rang des chefs-d'œuvre en péril.
De commandant-général van de brandweerlieden van Parijs, de generaal Jean-Claude Gallet, was ongelooflijk door de commando's die hij heeft gegeven. Niet enkel op het juiste moment, maar met een uitzonderlijke intuïtie die heeft toegestaan dit prachtige monument te bewaren en het niet verloren te laten gaan.
Quand le feu reprend dans la prend dans la tour nord, dans le beffroi nord et qu'on craint de le perdre, correspond au moment où je sors le Saint-Sacrement. Et nous ne voulons pas simplement sortir Jésus, j'en profite pour effectuer une bénédiction du Saint-Sacrement. Alors je suis tout seul dans la cathédrale, avec cet environnement un peu de flammes, de feu, de choses qui tombent, incandescentes qui tombent du plafond. Et effectuant cette bénédiction, j'encourage Jésus à nous aider à préserver son logis. Et il faut croire, alors m'a-t-il attendu et la manœuvre du général était-elle aussi brillante? Les deux choses vraisemblablement. Il se trouve que non seulement le feu s'est arrêté, mais on a pu préserver la tour nord. Et préservant la tour nord, c'est aussi la tour sud qui a été sauvée.
Toen het vuur de Noordtoren innam en het risico bestond dat we deze zouden verliezen, dat was het moment waarop ik het heilig sacrament uit de tabernakel haalde. We wilden daarbij niet enkel Jezus uit de tabernakel halen. Ik heb toen van de gelegenheid gebruik gemaakt om een eucharistische zegen uit te spreken. Ik was dus alleen in de kathedraal met deze omgeving rond mij van vlammen en zaken die naar beneden vallen, as die uit het plafond viel, en dan heb ik deze zegen uitgesproken en Jezus gesmeekt om ons te bewaren en zijn huis te redden. Hij moet mij verhoord hebben, samen met de generaal die uitstekend werk heeft geleverd, want uiteindelijk werd het mogelijk om de brand te blussen. Niet enkel dat, we konden de Noordtoren redden en zodoende werd ook de Zuidtoren gered.
Nous avons commencé le carême en imposant des cendres et en disant « Souviens-toi, homme, tu es poussière et tu retourneras la poussière ». Eh bien, c'était exactement un carême en miniature. La poussière, la cathédrale était en train de retourner à la poussière, non pas pour disparaître complètement, mais comme pour les chrétiens, pouvoir renaître plus belle et plus forte encore après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
We zijn de vasten begonnen, waar we met as een kruisje op het voorhoofd getekend krijgen en de zin horen, gedenk mens dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren. Wel, het was exact dat, een vasten in het klein, de kathedraal die tot stof wederkeerde, niet om volledig te verdwijnen, maar zoals de christenen, nog mooier en sterker herboren te worden, na de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. De mooie getuigenis van de aalmoezenier, de hoofdaalmoezenier van de brandweerlieden van Parijs. Eerwaarde heer Jean-Marc Fournier, aan onze collega's van KTO-TV. We wilden aanzetten om onze volgende halte, zeg maar, aan te doen, maar toen viel ons op dat er naast ons een jong gezin was komen zitten en de papa die was bezig met aan de hand van beelden die hij op internet toonde aan zijn zoon via zijn smartphone om uit te leggen ja, hoe die brand zeg maar heeft plaatsgevonden. En dat was voor ons de gelegenheid om in gesprek te gaan met Karel en zijn gelijknamige zoon. Ja, beste luisteraars, u kon daarnet al horen dat we dus in de schaduw van de kathedraal van Notre-Dame de Paris staan. En we zaten vlakbij een Duitstalig gezin dat bereid is om enkele vragen te beantwoorden. Ik zit momenteel bij Karel, die met zijn gezin hier op bezoek is in Parijs.
Thank you so much for the time that you want to give to Radio Maria to answer a couple of questions. Could you please give a small introduction of yourself and your family and why you have come to Paris today?
My name is Karl. I'm traveling with my family here from Hamburg. So we are visiting as a family the first time Paris. I've been here before 20 years ago, and yes, we want to experience some and discover the cultural treasures of the city and bring a little bit the city to the kids.
En u hoorde vragen. Zou u zichzelf kort kunnen voorstellen en even vertellen aan onze luisteraars waarom u vandaag naar Parijs bent gekomen? En Karel antwoordde, mijn naam is Karel, ik ben vanuit Hamburg vandaag naar hier gekomen met mijn gezin. We bezoeken Parijs als gezin voor de eerste keer. Ik ben hier eerder geweest, zo'n 20 jaar geleden. We willen daarbij vooral de culturele schatten van de stad ervaren en de stad wat dichter bij de kinderen brengen. Vervolgens vroeg ik hem, komende naar de kathedraal, zou u ons kunnen vertellen waarom voor u de Notre-Dame een symbool is van de culturele rijkdom van Parijs?
Yes, because coming to the cathedral, why is it for you that the cathedral is a symbol of the culture and the richness of Paris?
I guess the Notre-Dame represents perfectly the rich history of Paris, because since hundreds of years in the history, many important ceremonies took place. It was Notre Dame, it means Our Lady, and it was always a place for important happenings in history.
En Karel antwoordde, ik denk omdat de Notre Dame op een perfecte manier de rijke geschiedenis van Parijs representeert. Daar sinds honderden jaren hier vele belangrijke momenten van viering hebben plaatsgehad. Notre-Dame betekent natuurlijk ook Onze Lieve Vrouw, en bij haar werden heel wat belangrijke historische gebeurtenissen voltrokken. Een volgende vraag die ik mocht stellen was, het is misschien een persoonlijke vraag, maar ik stel ze u toch graag. Bent u zelf gelovig? Gelooft u in God? Heeft Maria een plaats in uw leven?
Maybe it's a personal question, but I want to ask it anyways. Are you religious yourself? Do you believe in God? Does Mary have a place in your life?
Yes, it does. So I'm Catholic and the kids as well. So God has a certain place in my life.
Ja, zeker. Ik ben zelf katholiek en de kinderen ook. En dus heeft God zeker een bepaalde plaats in mijn leven. Waarop ik zei, dat is toch mooi om te horen. Ook mooi om met uw gezin hier te zijn in de schaduw van de Notre-Dame. Wat was voor u uw reactie toen u de beelden zag van de brand? En Karel antwoordde nog het volgende.
That's really nice. I think it's really nice to come with your family to the shadows of the Notre Dame. What was your reaction when you saw the images of the fire on television?
You can imagine it was very shocking seeing this place on fire because you saw the energy of the fire and the fear of the cathedral being completely destroyed. So
yes.
My praise went out to see that the people, well, wife who were inside, but on the other side as well, that the cathedral withstand the fire,
yes,
not tumble.
U kan zich voorstellen dat het echt chockerend was om deze plaats in brand te zien staan. Je zag de beelden van de brand en daarbij kwam de angst dat het gebouw volledig vernietigd zou worden. Mijn gebeden gingen dan ook echt uit naar zij die zich nog binnen de kathedraal bevonden, maar ook aan de andere kant bad ik dat de kathedraal de brand zou kunnen weerstaan. En u kon het reeds horen. Terwijl wij het interview hielden aan de Notre Dame, werden we op onzachte wijze aangemaand door politie- en legerdiensten om het plein rond de Notre Dame onmiddellijk te ontruimen. Onze gedachten gingen natuurlijk onmiddellijk naar de aanslagen in Parijs enkele jaren geleden en de mogelijke dreiging. En dat bleek niet ongegrond te zijn, want terwijl we ons naar de aangewezen plaats begaven en het interview met Karel ondertussen toch verder zetten, kwamen soldaten tot het tandige wapen toe en zagen we verschillende politievoertuigen, waaronder ook diensten voor bomontmanteling. Een spannend moment. Het interview ging echter verder en ik zei nog, we mogen toch van geluk spreken dat de kathedraal hier nog steeds staat. Het dak is helaas verloren gegaan. Wat zijn nog verder uw plannen in Parijs? Wat gaat u hierna nog bezoeken? En Karel antwoordde.
Yes, of course. And luckily we can see here now that that the cathedral is still standing, that they were able to save the outside of the building, although the roof was lost, unfortunately. What is the rest of the plans in Paris? What are you going to visit next?
We will see other interesting places like Louvre. We saw the Eiffel Tower. We will make a general tour around Paris and see as much as we can and as much the heat will allow.
We zullen nog andere interessante plaatsen gaan bezoeken, zoals het Louvre. We willen de Eiffeltoren zien en we zullen een volledige rondtour doen van Parijs en zoveel mogelijk bezichtigen, in zover dat de hitte het ons toestaat. Je moet weten, het was op dat moment een goede 30 graden. En dan was er ook nog de kleine versie van Karel, de zoon met dezelfde naam, die ook graag wou geïnterviewd worden. En hoewel hij het wel wou proberen in het Engels, zijn we uiteindelijk toch overgegaan naar het Duits. U ziet, pelgrims moeten zich aanpassen aan de omstandigheden. En terwijl de politie ons verder aanmaande te vertrekken, zetten we het interview al wandelend verder. En vroeg ik aan de jonge Karel wat zijn indruk was van Parijs en waarom hij naar Parijs was gekomen.
Can you please introduce yourself to the listeners of Radio Maria, Karel?
My name is Karl. I'm the son of the other Karl. Also ich und meine Schwester, wir wollten unbedingt mal den Eiffelturm und auch unbedingt ins Disneyland. Da waren wir auch vor ein paar Tagen und das war echt schön. Und jetzt hatten wir halt geplant, den Eiffelturm zu sehen. Ja, war eigentlich das ganz schön hier in Paris.
En u hoorde, mijn zus en ik wilden heel graag de Eiffeltoren zien en naar Disneyland gaan. Daar waren we reeds enkele dagen. Het was echt heel leuk. Dus we hebben nog het plan om de Eiffeltoren te gaan zien. Het is gewoonweg prachtig hier in Parijs. Tot slot kon ik hem nog snel vragen, wat was jouw ervaring toen je zag dat de kathedraal in brand stond? Rekening houdende met de jonge leeftijd van de geïnterviewde natuurlijk, antwoordde hij nog het volgende.
What was your experience of seeing the Notre Dame de Paris like this?
It was a shock. Das war ein Schock, als ich gesehen habe, dass Notre Dame dass die Kirche gebrannt hatte. Mm-hmm. Und so genau kann ich mich aber auch nicht dran erinnern, da war ich noch etwas jünger. Und das war aber ein Schock, weil dieses berühmte große Gebäude war sehr stark am Brennen.
Ja, genau. Ja. Ich wünsche Ihnen und deiner ganzen Familie eine gute Reise in Paris und danke ich für diese Zeit, dass du gegeben hast an die Hörer der Radio Maria.
Ja, bitteschön.
Guten Tag. Tschüss.
Het was echt een shock toen ik zag dat de Notre Dame in brand stond. Nu, zo heel veel kan ik me er niet over herinneren, want ik was toen nog een beetje jonger. Maar ik weet wel dat het een shock was om dat grote, beroemde gebouw in vlammen te zien opgaan. En zo wenste ik de jonge Karel en de oudere Karel en het hele gezin nog een hele fijne dag daar in Parijs en zetten Marianne en ik onze tocht verder. Een beetje verder vinden we namelijk La Sainte-Chapelle. Een prachtige plaats die we helaas niet konden bezoeken. De ellenlange rijen die zouden ervoor gezorgd hebben dat we een hele lange tijd zouden moeten gewacht hebben om binnen te gaan in de kapel. Ja, het is en blijft natuurlijk een toeristische stad. En het was een hele mooie dag. Veel mensen waren op de been. En dat heeft natuurlijk tot gevolg dat er dan soms wachtrijen kunnen ontstaan. Dus we dienden verder te gaan en de metro te nemen. Maar geen zorgen, we gaan toch de gelegenheid nemen op dit moment om u een klein beetje de geschiedenis van La Sainte-Chapelle te vertellen, een beschrijving te geven. Alvorens wij de metro nemen en op bezoek gaan in het heiligdom van de heilige Vincentius Apollo.
Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitia et insidias. Diaboli est oppressirium. Imperet illi Deus, supplice est et
net een gezongen versie van een heel bekend gebed, het Sancte Michael Arcangele. Een gebed dat de kerk al eeuwenlang bidt, gericht tot de heilige aartsengel Michael, de aanvoerder van de hemelse legers. In het bijzonder tegen grote bekoringen. Hij staat ook gekend als degene die de Satan bestrijdt, wordt vaak afgebeeld als een aartsengel met vleugels, met een zwaard waarmee hij de draak bestrijdt. En dat heeft allemaal te maken met de volgende halte op onze pelgrimstocht door Parijs, La Sainte Chapelle. Deze bevindt zich op het Île de la Cité en is een zogenaamde paleiskapel, gebouwd door de heilige Lodewijk de IX van Frankrijk. Deze had namelijk enkele zeer uitzonderlijke relieken in handen gekregen. In de eerste plaats de heilige doornenkroon. De kroon waarmee onze Heer Jezus Christus gekroond werd en hoe de mens op die manier spotte met het koningschap en het koninkrijk van God. Later zou koning Lodewijk de IX daar nog een groot deel van het kruis waar onze Heer Jezus Christus aan gekruisigd werd aan toevoegen, de spons, het ijzer van een van de lansen die de zijde van Jezus heeft doorboord, reliquieën van de heilige maagd Maria en het mandilion. Daarbij gaat het over het doek dat de heilige Veronica gebruikte om het aangezicht van onze Heer Jezus Christus tijdens zijn kruisweg te reinigen, waardoor een afbeelding van zijn aangezicht achterbleef op het doek. Verder ook het bloed van Christus en de grafsteen kwamen in het bezit van de heilige Franse koning. Deze uitzonderlijke verzameling diende bewaard te worden op een even bijzondere plaats en zodoende liet de koning La Sainte-Chapelle bouwen. Een echt huzarenstukje en een wonderlijke kapel die bijna volledig uit glas bestaat. In amper 7 jaar werd de kapel gebouwd. Ze omvat uitzonderlijke voorbeelden van beeldhouwkunst, schilderkunst, fenomenale glas-in-loodramen. Tot en met 1778 werd de heilige mis er opgedragen. Met de komst van de Franse Revolutie werd ze gesloten, volledig leeggehaald en in 1797 omgevormd tot een opslagplaats voor de archieven van het Palais de Justice, hetzelfde paleis waar de kapel deel van uitmaakte. Toen de noodzaak ontstond om het Justitiepaleis uit te breiden, is er korte tijd zelfs een reële dreiging geweest dat men van plan was om dit wonder af te breken. Maar dankzij het Franse volk werd ze gered. En dat zou het begin zijn van een 26 jaar lang durende restauratie van de kapel. Het Sancte Michael Arcangele, dat we daarnet dus hoorden, heeft te maken met het beeld van de heilige aartsengel Michael dat bovenop de Sainte-Chapelle terug te vinden is. Door verschillende oorzaken, vervuiling en ook slechte weersomstandigheden, was het beeld in verval geraakt, het is gerestaureerd en is nu terug op zijn plaats op de Sainte-Chapelle en kijkt uit over Parijs. Maar helaas dus niet mogelijk om de kapel te bezoeken. Het zou ervoor zorgen dat we te lang moeten wachten. En de tijd dringt natuurlijk, want wij moeten nog terug naar België geraken. En dus tijdig de trein kunnen nemen in het Gare du Nord. Maar niet getreurd, we hebben toch even kunnen blijven stilstaan bij de geschiedenis van de kapel. En misschien komt er wel eens een andere gelegenheid om toch een bezoek te brengen aan dit bijzondere gebouw. Tijd om de metro te nemen. Een eenvoudige wijze om je doorheen de grote Parijse binnenstad te verplaatsen. Volgende halte, metrostop Vanneau en het heiligdom van de heilige Vincentius Apollo.
Saint Vincent, toi l'ami des pauvres et des petits, apprends-nous chaque jour à servir Jésus-Christ en accueillant le cri des blessés de la vie. En engageant nos mains au partage du pain. Sur la route des hommes, au
croisée des chemins, des terres de Gascogne, au pays plus lointain, ton regard aperçu la misère des pauvres, et en eux tu as vu les trésors du royaume. Saint-Vincent, toi l'ami des pauvres et des petits, apprends-nous chaque jour à servir Jésus-Christ, en accueillant le cri des blessés de la vie, en engageant nos mains au partage du pain. Sur la route des hommes, privés de liberté, sans droit et sans parole, galériens prisonniers, ton regard aperçu dans leurs mains la souffrance, et pour eux tu as su réveiller l'espérance. Saint-Vincent, toi l'ami des pauvres et des petits, apprends-nous chaque jour à servir Jésus-Christ, en accueillant le cri des blessés de la vie, en engageant nos mains au partage du pain.
Binnenkomend in de kapel van de heilige Vincentius a Paolo wordt de bezoeker overweldigd door een ongelooflijke kleurenpracht. De stijl van de kapel is heel bijzonder. Het plafond is volledig beschilderd in azuurblauw en goud, met een prachtige gaanderij en ook tribunes, zodat men van bovenaf, als het ware, de heilige mis kon bijwonen. In onze volgende aflevering zullen we hier veel meer over ontdekken, want dan hebben wij een gesprek en ontmoeting met Frère Jacques, die de sacristein is van deze prachtige kapel. En we zijn uitgebreid met hem in gesprek gegaan over het leven van de heilige Vincentius a Paolo, dat we ook beter zullen leren kennen, maar ook over de bouw en de constructie van de kapel. Dat gezegd zijnde willen we graag deze aflevering beëindigen met kort stil te staan bij het leven van de heilige Vincentius a Paolo. Zo zijn we goed voorbereid op ons volgende aflevering, waar we in gesprek zullen gaan met Frère Jacques. Vincent de Paul werd op 24 april 1581 geboren, in wat tegenwoordig Saint-Vincent de Paul heet, in het departement Landes. Zijn ouders waren Jean de Paul en Bertrande de Morat. Zijn vader bezat een bescheiden boerderij. Hij had 4 broers en 2 zussen. Hij studeerde theologie in Toulouse en werd in 1600 priester gewijd. In 1605 werd Vincent, nabij Marseille, overmeesterd door een aantal Afrikaanse piraten, die hem meenamen en in Barbarije als slaaf verkochten. Hij wist uit deze benarde situatie te ontsnappen door zijn eigenaar tot het christendom te bekeren. Vincent studeerde vervolgens enkele jaren in Rome. In 1609 zal hij terugkeren naar Frankrijk. In Clichy, een voorstad van Parijs, werd hij pastoor benoemd. In 1613 werd hij huiskapelaan bij Margaretha van Valois, de gescheiden echtgenote van koning Hendrik IV van Frankrijk. En enkele jaren later werd hij huiskapelaan van de invloedrijke adellijke familie de Gondi. Hij begeleidde hen op hun reizen langs verschillende landgoederen in Frankrijk en leerde zo de armoede van de landarbeiders kennen. Vincent begon in verschillende parochies geld en goederen in te zamelen ten behoeve van de armen en richtte daartoe in 1617 ook een caritatieve vrouwenvereniging op. In 1625 zal hij in Parijs de Congregatie der Missie oprichten, en dat is ook de plaats waar wij te gast zijn. Deze congregatie is naar haar vestiging in het voormalige Melaatsenhuis Saint-Lazare in Parijs, beter bekend onder de naam Lazaristen. Hoofddoel van de congregatie was de armenzorg, de missie en het religieus onderricht aan zij die minder hadden. In 1633 verkreeg de congregatie ook pauselijke goedkeuring. In 1633 zal Vincent samen met Louise Legras de Marillac de Dochters van Liefde oprichten. Een gemeenschap van apostolisch leven die zich, evenals de Lazaristen, vooral toelegden op armenzorg. Deze gemeenschap was het voorbeeld voor moeder Teresa toen zij haar congregatie van de missionarissen van naastenliefde stichtte. Vincent overleed op 27 september 1660 in Parijs. Hij werd in eerste instantie begraven op het kerkhof van de Lazaristen. Maar na zijn heiligverklaring in 1737 werd het lichaam opgegraven en in een glazen kist geplaatst in de kerk van de Congregatie der Missie. Zijn hart wordt bewaard in de kapel van de Dochters van Liefde in de Rue du Bac. Vrijwel onmiddellijk na zijn overlijden werd door zijn congregatie aangedrongen op zijn heiligverklaring. Paus Benedictus XIII zou hem zalig verklaren op 13 augustus 1727. En op 12 juni 1737 zal Paus Innocentius XII hem heilig verklaren. Hij wordt beschouwd als de beschermheilige van de armen. Paus Leo XIII riep hem in 1885 nog uit tot de patroon van de Dochters van Liefde. En zijn feestdag vieren we op 27 september, de dag waarop de heilige Vincentius Apollo het tijdelijke voor het eeuwige inruilde. Zo komen we aan het einde van de tweede aflevering van onze pelgrimstocht en bedevaart doorheen Parijs. We kwamen al reeds voorbij de Sacré-Cœur en de Notre-Dame des Victoires en leerden Karel en zijn gezin kennen aan de voet van de Notre-Dame de Paris. Na de ontruiming van het plein was het richting de prachtige Sainte-Chapelle. En van daaruit nemen we de metro richting de heilige Vincentius Apollo. En in een volgende aflevering zullen we daar veel meer over ontdekken. En dat heeft iets te maken met Frère Jacques. Opnieuw danken Marianne en ik u dat u met ons bent meegegaan tijdens deze nieuwe pelgrimstocht doorheen Parijs. En we hopen dat u ook een volgende keer opnieuw present tekent om met ons mee te gaan. Van harte dank en graag tot de volgende keer.